U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van de podcast Zuiderlicht. Waarin we groot nieuws te melden hebben. Vorige week is namelijk bekend geworden dat monseigneur Hans van der Hende, de voorzitter van de Nederlandse Bisschopconferentie, na overleg met de overige bisschoppen, heeft ingestemd met een toewijding van ons land aan het onbevlekte hart van Maria. En dat is natuurlijk geweldig mooi nieuws. Ik moet er even bij zeggen, voor het geval deze uitzending ooit nog als herhaling wordt uitgezonden, de toewijding die zal zijn op 5 oktober 2024. Dus dat is volgende week zaterdag. En ik wil u daar ook alle van harte voor uitnodigen in Eindhoven. Maar ik wil vandaag wat meer gaan praten over waarom dit zo'n groot nieuws is en wat hier nou precies het belang van is. Een paar weken terug heb ik in de uitzending al gesproken over de toewijding van Frankrijk aan het Heilig Hart van Jezus. Ik heb erover gehad met u dat de koning van Frankrijk destijds, Lodewijk XIV, niet inging op het verzoek van de heilige Margaretha Maria Alacoque. De vraag van Jezus namelijk om Frankrijk toe te wijden aan zijn Heilig Hart. En dat dat uiteindelijk desastreuze gevolgen bleek te hebben. Als u de uitzending nog wilt terugluisteren, hij is getiteld Zeg aan de koning van Frankrijk. Dus ik heb daar uitgebreid gesproken over die toewijding die destijds niet is uitgesproken. En het feit dat het moment waarop de koning dit weigerde exact een eeuw was voor het uitbreken van de Franse Revolutie. Ik heb vervolgens ook gesproken over het belang van toewijding voor onze tijd. Natuurlijk de grote verschijning van Maria in 1917 in Fatima, die opnieuw het belang van die toewijding met nadruk bevestigt. Ze heeft het dan over de toewijding van Rusland aan haar onbevlekte hart. Dus enkele eeuwen daarvoor de toewijding van Frankrijk aan het Heilig Hart. Nu dus dat onbevlekte hart. En Maria die zegt er ook duidelijk bij dat God deze devotie tot haar hart wil plaatsen naast het hart van haar zoon Jezus Christus. Nou, daar is ontzettend veel over gesproken, die toewijding van Rusland. Ook heel vaak is de vraag gesteld, is die nou wel of niet volgens de boekjes uitgevoerd? Er zijn verschillende pogingen gewaagd door verschillende pausen. De laatste poging was een paar jaar geleden door paus Franciscus, de toewijding van Rusland en Oekraïne aan het onbevlekte hart van Maria. Maar we gaan die vraag nu niet beantwoorden. Dat lukt ons ook niet, vrees ik, want ja, er is zoveel over te zeggen. Maar dat is ook even niet zo belangrijk. We gaan het namelijk vandaag hebben over iets anders. We gaan het vandaag hebben over de toewijding van Nederland aan het onbevlekte hart en wat dat voor ons land kan betekenen. En voordat we daarover gaan spreken, wil ik eerst het gebed bidden, de dagelijkse toewijding aan het onbevlekte hart van Maria. En dat is een bewerking van de woorden van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort, van de toewijding die we dagelijks tot Maria kunnen hernieuwen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Moeder van God, Koningin van hemel en aarde, uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de Hemelse Vader. Wij verkiezen u opnieuw tot onze moeder en voorspreekster bij de troon van uw goddelijke Zoon. Neem de onherroepelijke toewijding van ons hart aan, dat nooit buiten gevaar is, als wij er zelf over beschikken, en dat nergens veiliger geborgen is dan in uw handen. Verkrijg voor ons oprecht berouw over onze zonden en alle genade die we nodig hebben om eens het eeuwig leven te bezitten. Maria, zegen ons land, waar uw naam geëerd wordt. Eer en roem aan de onbevlekte maagd Maria, de gezegende onder de vrouwen, de moeder van onze Heer Jezus Christus, de Koningin des hemels. Amen. Nou, na deze mooie bewerking van het bekende gebed van de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort gaan we nog wat meer spreken over de gebeurtenis die volgende week op de agenda staat, 5 oktober. We hebben er al uitgebreid over gesproken natuurlijk, de jaarlijkse Rosary Rally, waarin we heel bijzonder weer aandacht gaan geven aan de eerste zaterdagdevotie. Nou, we gaan daar nu niet over spreken, daar hebben we al veel over gesproken. Maar we gaan wel spreken over het nieuws dat dus vorige week bekend is geworden, dat Nederland op die dag zal worden toegewijd aan het onbevlekt hart van Maria. Nou, wat betekent dat? Ik begon net voor het gebed al even te spreken over 1917, de verschijning van Maria in Fatima, waarin ze zelf heel duidelijk verwoordt waarom die toewijding aan haar hart zo belangrijk is en wat die toewijding precies betekent. Ze heeft het destijds over de toewijding van Rusland aan haar onbevlekte hart. En dat is een hele expliciete opdracht die ze aan de paus geeft. De paus moet Rusland toewijden, want, zo zegt Maria, dan zullen de dwalingen van Rusland niet verder over de wereld verspreid worden. En als die toewijding niet wordt uitgesproken, zullen we zien dat de dwalingen van Rusland, en dan hebben we het over het communisme dat in datzelfde jaar duidelijk begint op te komen in Rusland, dus meer dan een eeuw geleden, de Oktoberrevolutie. Op het moment dat die toewijding niet wordt uitgesproken, zal die atheïstische revolutie zeer veel schade aan de wereld brengen. Dus de dwalingen van Rusland, zoals Maria zegt, zullen dan over de wereld verspreid worden. En die zullen zelfs hele naties kapot maken, verloren laten gaan. En dus een enorme impact heeft zo'n toewijding of het nalaten van zo'n toewijding. Maar hoe zit dat dan? Wat wil dat nou zeggen dat een paus in dit geval, hè, of een bisschop of de bisschoppen van een land, hun land toewijden aan het onbevlekte hart van Maria? Nou, de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort is de grote meester van de toewijding. Hij heeft er ook een prachtig boek over geschreven, De Ware Godsvruchten. En in dat boek beschrijft hij heel duidelijk dat toewijding wil zeggen dat je alles wat je hebt en alles wat je bent aan Maria geeft. En dat is ook de reden dat de heilige paus Johannes Paulus II dat als wapenspreuk had van zijn hele pontificaat. Totus tuus, geheel de uwe. He, dus op het moment dat je een toewijding uitspreekt, en dat kun je persoonlijk doen, dat kun je als familie doen, dat kun je als parochie doen, maar blijkbaar dus ook als land. Op het moment dat je dat doet, dan zeg je, Maria, ik ben geheel de uwe, ik ben uw slaaf, doe met mij zoals u goed dunkt. He, dus je geeft alles uit handen tot en met je eigen wil aan toe. He, je zegt eigenlijk op dat moment, mijn wil is uiteindelijk ondergeschikt aan de wil van Maria. En de wil van Maria is natuurlijk volledig afgestemd op de wil van de drie-ene God. He, we hebben dat net ook gebeden. Uw onbevlekt hart was altijd gelijkvormig met de wil van de hemelse Vader. He, dus Maria heeft nooit gerebelleerd tegen die wil van God. Ze heeft steeds gezegd, doe maar wat hij u zeggen zal. Dus bij zo'n toewijding geven we de teugels van onze toekomst uit handen. We hebben dan zelf niet meer het beschikkingsrecht over waar we naartoe gaan, maar dat laten we volledig aan Maria. Vanuit een diep vertrouwen dat alles wat Maria doet uiteindelijk goed is voor ons en voor het heil van ons land in dit geval. En als we even kijken naar de namen die we Maria hebben gegeven in de litanie. U kent allemaal de litanie van Loreto, die vaak na de rozenkrans wordt gebeden. Daarin roepen we Maria aan onder tientallen verschillende namen. Maar ik wil er eigenlijk even twee uitlichten vandaag. Namelijk Toren van David en Ark van het Verbond. En die twee die zijn ook nauw met elkaar verbonden. U weet, koning David was de grote oud-testamentische koning. En de kerkvaders die zagen al in de toren van David het beeld van de heilige moeder van God. Het toren, dan denken we aan een gevechtstoren met dikke muren. En in alle aanvallen van de vijanden van Israël in het Oude Testament was die toren van David die grote schutstoren die onaangetast bleef. Nou, dat kunnen we ook over Maria en over haar onbevlekte hart zeggen. De aanvallen van de vijanden van Israël, de aanvallen van de duivel, die hebben geen vat gehad op het hart van Maria, want haar hart is van ontvangenis tot aan het einde altijd onbevlekt gebleven. Maria heeft natuurlijk heel veel moeten lijden, hè? Vergelijkbaar met het lijden van haar zoon. En natuurlijk nooit zoveel als haar zoon, maar wel hetzelfde soort lijden, want datgene wat Christus leed, heeft Maria ook moeten lijden. Dus haar hart werd wel degelijk vermorzeld, hè? En ook doorboord op het moment dat ze zag dat haar zoon aan het kruis de zonde van heel de wereld aan het uitboeten was. En op het moment dat ze ziet dat het hart van haar zoon met een lans wordt doorstoken, op dat moment wordt ook haar hart met een lans doorstoken. Maar waarin bestaat nou die onbevlektheid? In het feit dat ze natuurlijk nooit zonde heeft gekend, maar ook in het feit dat al deze kwellingen nooit het geloof, de hoop en de liefde in haar hart hebben doen wankelen. En ze was de gelovige dochter van Israël. En de liefde voor Jezus was zo diep dat uiteindelijk zelfs in deze marteldood van Christus haar geloof nog steeds stand bleef houden. En in die zin is ze dus toren van David. Niet in de zin van dat de pijn haar niet kan raken. Niet in de zin van dat de vijanden hun boze plannen niet op haar kunnen botvieren. Nee, in het feit dat uiteindelijk geloof, hoop en liefde nooit hebben gewankeld in het hart van Maria. Ze heeft namelijk altijd in trouw geloofd in die belofte die God haar heeft gedaan. De belofte die ze al aan het begin van het leven van Christus hoort. De belofte die ook meteen pijn inhield, maar ook de belofte die haar deed uitjubelen, het Magnificat. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer, want de Heer heeft neergezien op de kleinheid van zijn dienstmaagd. En het is om dat geloof dat Maria tot moeder van de Verlosser werd gekozen. Een onwankelbaar geloof. Ook een onwankelbaar geloof in de verrijzenis. Op het moment dat haar zoon opstaat uit de dood, is ze ook de eerste die het uitjubelt van vreugde. Toren van David, dus wel ontvankelijk voor pijn, maar niet ontvankelijk voor de zonde en niet ontvankelijk voor ongeloof en haat of wraakgevoelens. En van die toren van David wil ik door naar die andere naam van Maria, Ark van het Verbond. Want we hebben het natuurlijk nog steeds over de toewijding van Nederland aan het onbevlekte hart. En als we even die analogie doortrekken, als wij Nederland toewijden aan het onbevlekte hart, als de bisschoppen dat doen, dan wil dat dus zeggen dat we Nederland plaatsen in die toren van David. Dat wil dus zeggen dat we niet ongevoelig zullen zijn voor het lijden, voor alle onlusten in de wereld, voor alle oorlogsdreigingen. Maar wat het wel betekent, is dat het geloof niet verloren zal gaan in dit land op het moment dat het Maria toebehoort. Dat we het haar bezit maken. Dat we zeggen, Nederland wil slaaf zijn van Maria. Wil de wil aan haar geven, zodat zij mag beschikken en beslissen over dit land. Dus dat wil het betekenen. Het wil zeggen, geloof, hoop en liefde zullen hier niet verloren gaan, ondanks eventuele stormen die op komst zijn. Nou, wat ik al zei, Ark van het Verbond ligt in het verlengde daarvan. Ark van het Verbond, u weet natuurlijk, de Ark van Noach, die al werd gebouwd door Gods voorzienigheid. Noach die kreeg de opdracht zonder dat hij precies wist wat hem te wachten stond. Het enige wat hij wist was dat hij een boot moest gaan bouwen, een ark. En op een gegeven moment wordt het steeds duidelijker dat inderdaad de vloed opkomt en dat alleen diegenen die in de ark verzameld zijn, die vloed zullen overleven. En we zien natuurlijk dat die vloed op meerdere tijden op is gekomen. We zien dat in de tijd van Noach, maar we zien dat ook in de tijd van Jezus Christus zelf. Want de vloed van de tijd van Jezus is de boosheid van de duivel die Jezus uiteindelijk aan het kruis wil nagelen. Het feit dat Jezus de straf moet dragen voor de zonde van de wereld is niks anders dan dat Jezus zelf zegt, laat mij die grote zondvloed maar dragen. Dus laat mij maar ondergaan in die golven, zodat de mensheid gespaard blijft. Maar de mensheid blijft niet zomaar gespaard. De mensheid blijft pas gespaard als we schuilen in dat doorboorde hart van Jezus Christus. En daar is de enige plaats waar we veilig zijn. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem verrijzen. Ark van het Verbond. Ook de kerkvaders hebben het vaak al over Maria als de Ark van het Verbond. Want in het onbevlekte hart van Maria ontmoeten we Jezus Christus. Zij is degene, en dat weten we ook uit het Lucas-evangelie natuurlijk, die alle geheimen van God in haar hart bewaart. En ze was vol van dat grote geheim van God, dat haar zoontje, eerst klein, later groter, de verlosser is van de mensheid. En dat geloof heeft ze altijd onwankelbaar bewaard. En daarom is zij degene die met recht de ark wordt genoemd. Noach als beeld van Christus zelf. Noach de voorafbeelding van de verlosser. En de ark als beeld van Maria. Want zoals Maria in haar schoot eerst Christus bewaart, in een veilige ark, zo zal ze later Christus in haar hart bewaren. En dus ook al is Christus geboren en zijn eigen weg gegaan, om het zo te noemen, en uitgetrokken om het evangelie overal te verkondigen, toch bleef Christus altijd diep in het hart van zijn moeder aanwezig. Dus eerst in de schoot en later in haar hart geborgen. En dat maakt Maria dus tot de ark van het verbond. Zij is degene in wiens woonplaats, in wiens gouden huis, om nog een andere naam uit de litanie te noemen, wij kunnen schuilen. En in die zin is ze ook toevlucht van de zondaars. Dus dat wil heel concreet zeggen dat door een toewijding van een land, een land een toevluchtsoord voor zondaars wordt. Het wil dus nogmaals niet zeggen dat het lijden aan een land voorbij zal gaan, maar het wil wel zeggen dat door dat lijden heen uiteindelijk de overwinning van Christus verzekerd is. En Maria die vat dat zelf heel mooi samen in de volgende woorden. Ze sprak die tot zuster Lucia van Fatima. Ze zegt, mijn hart zal je toevlucht zijn en de weg die je naar God zal leiden. En als we die woorden even op ons laten inwerken, even echt laten doorwerken en we betrekken dat op ons land, dan betekent dat dus dat Nederland, wanneer toegewijd aan het onbevlekte hart van Maria, uiteindelijk veilig zal zijn in het hart van Maria en uiteindelijk door dat hart naar de hemel, naar God geleid zal worden. Dus een enorme genade. En het is dan ook niet voor niks dat de heilige Louis-Marie Grignon de Montfort zegt dat de toewijding aan het hart van Maria de snelste en eenvoudigste weg is naar de hemel. Nou, om nog af te sluiten met een allerlaatste naam uit de litanie van Loreto, deur van de hemel. He, als dit allemaal waar is, als Maria inderdaad, als het ware, de poort is naar onze redding, dan mogen we er dus ook op vertrouwen dat op het moment dat een land wordt toegewijd aan haar onbevlekte hart, dat dat een zeker teken is van uitverkiezing, dat God op een hele bijzondere manier zijn hand laat rusten op een land. En dat op het moment dat de vloed nog verder opkomt, en we zien dat natuurlijk gebeuren in heel de wereld, hè, we zien dat in de landen waar het geloof steeds verder achteruit gaat, waar dwaalleren worden verkondigd, hè, waar steeds meer de seksuele moraal of de anderszins christelijke moraal wordt betwist of bestreden zelfs, dat uiteindelijk Nederland veilig zal zijn. Hè, dus niet gespaard voor lijden, maar uiteindelijk wel gespaard voor de ondergang. En daarom denk ik dat we in deze dagen in aanloop na dat grote moment God intens mogen danken dat hij dit toestaat en dat we uiteindelijk met Maria de toekomst ingaan. Ik wens u een hele goede dag toe en ik hoop u allemaal te ontmoeten op 5 oktober in Eindhoven.
U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.